Zo, ja, je moet van alles in gaan klikken nu. Maar we gaan beginnen met de psalmen. Ja? We gaan weer verder met psalm 40. Die gaan we vandaag ook afmaken. Psalm 40. Daar hebben we de vorige keer twee keer al over gesproken. En we gaan het nu aan het eind de laatste verzen behandelen. Ik ga hem toch even in zijn geheel lezen, dat we de psalm goed in ons hoofd hebben zitten. Psalm 40. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft mij een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken? Zo zijn zij mij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij heeft geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet. In het midden mijns harten, uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zonder tal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen. Dat ik niet heb kunnen zien. Zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofd en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunne bescherming die van mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uws heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Laten we eens openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade, Vader. Elke dag is weer een dag van uw langmoedigheid, waardoor mensen zich met u kunnen laten verzoenen. Vader, we willen ook vragen om licht op deze psalm, Vader, die profetisch is, Vader, die over uw zoon ook gaat. En ook over de kleine kudde, dat we daar ook weer van kunnen leren, Vader. En er zijn ook vaak overeenkomsten voor ons. Maar dat we goed gaan begrijpen, dat we laten wat voor Israël is en nemen wat voor het lichaam van Christus is uit de brieven van Paulus. Daarom, Vader, wilt u ons licht geven op uw woord, door de Heilige Geest, in Christus' naam. Amen. Goed, nou, psalm 40, ja. We hebben er dus twee keer over gesproken nu. En nou, de eerste vers, hè, dan zie je dat die de doodstrijd, hè, van de Heer Jezus Christus aan het kruis, dat hij in de Godverlatenheid daar hing. Hè, dat hij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk is opgehaald, hè, en is opgestaan. En wij zijn zo'n beetje gekomen in vers 7, 8, 9 en 10, zo, die kant op. En we zien dat die ook in Hebreeën worden aangehaald. En heel duidelijk dat dat een toepassing heeft op de Heer Jezus Christus, dan wel te verstaan, de Messias voor het volk Israël. Want daar gaat hij over. Het is natuurlijk dezelfde Jezus, ja, maar we spreken hier over de Messias voor het volk Israël in de grote verdrukking en daarna in het Koninkrijk. Nou, als je kijkt in vers 7, dat hebben we vorige keer uitgebreid gezien, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, gij hebt mij de oren doorboord. Hè? Zijn oren zijn doorboord geopend. We hebben gezien, de Heer Jezus Christus, zijn oren, hè, werden geopend. Elke ochtend werd hij door de Vader geleerd en hij luisterde naar de Vader. Je ziet hier ook de conversatie van de Heer Jezus Christus met de Vader. en de motivatie waarom die dus naar de aarde gekomen is en vlees geworden is en aan de mensen gelijk is geworden. Ja, zie, kijk, gij bij de oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Ja, die werden gegeven alleen maar, die hadden een geestelijke les, ja, om te laten zien. Ja, het plaatsvervangend sterven, een onschuldig iemand die sterft voor een schuldige. Ja, en dat om te laten zien dat de mensen een verlosser nodig hebben. Nou, dat heeft de wet, daarom is die wet gegeven in al die offers. Maar op zich heeft God in die offers zelf natuurlijk geen welbehagen, heeft maar een welbehagen in één offer. En dat is het volmaakte offer. En dat is het offer van zijn zoon, Jezus Christus. Nou, Christus, die zegt dus in vers 8, toen zei ik, ja, hij heeft geen behagen daarin. Zie, ik kom in de rol des boeks, is van mij geschreven. Dus toen Christus kwam naar deze aarde, was er al in de rol van het boek over hem geschreven. Hij kwam vrijwillig, ja. Er staat niet, jij gaat. Hij stapte vooruit, hier, ik kom om uw wil te doen. Ik heb lust, zie het. Vrijwillig, hij had lust. Ik zeg ook altijd, met de dingen voor de Heer, het moet een lust voor je zijn om te doen. En geen last. Als het een last zou voor mij zou zijn om hier te staan, dan zou ik echt stoppen. Het moet een lust zijn om de wil van de Vader te doen. Het moet een lust zijn in de dingen die je voor de Heer wil doen. Nou, om uw welbehagen te doen en uw wet is in het midden mijn insgewans. Nou, we zien dus dat geopende oor. Wanneer heb je dat? Ja? Hier zien wij, zijn oren zijn doorboord. En nu gaan we naar Hebreeën. Ik ben daar vorige keer mee geëindigd. Hebreeën 10 vers 5, daar staat het namelijk net iets anders. Hebreeën 10 vers 5. zien we het staan. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerdam hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Zie je, het staat dan ietsje anders, sommige dingen. Dat komt omdat de Hebreeën schrijver is niet de schrijver David, ja. En die schrijven het soms zo op, een aantal dingen onder de leiding van de Heilige Geest. Op een andere manier om het ons duidelijk te maken. Hier zie je, in plaats van de oren doorboord, staat hier nu, gij hebt mij het lichaam toebereid. Nou, dat vorige keer aan het eind al gezegd. Het gaat erom, dat wil God je hebben. Hij wil natuurlijk je hart hebben, ja. Want als je iemands hart hebt, als hij gelooft met zijn hart, dan heb je zijn hele lichaam. Dus in het psalm zien we staan, gij hebt mij de oren doorboord, ja. De oren geopend. Ja, dat is iemand die luistert naar Gods wil. Dus ja, niet dat hij hoort het. Er zijn mensen die horen alles en toch horen ze niet. Ja? De Heer Jezus zegt ook, wie oren heeft, die horen. Nou, als je oren hebt, hoor je toch? Ja, maar hij bedoelt, die luistert naar mijn stem, naar de wil van de Vader. Heel veel mensen hebben de Bijbel echt wel gehoord en gelezen. En toch luisteren ze niet naar. Ja, snap je? Dus doen ze er ook niks mee. Maar iemand die oren doorboord zijn, die geopend zijn naar het Gods woord, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, die gaat dan ook doen wat de Vader wil. En dat was met Christus zo. En gij hebt mij het lichaam toebereid, dat wil zeggen, ja, hij is met dat lichaam, is hij naar het kruis gegaan. Hij heeft alles gedaan wat in de Bijbel over hem in de rol van het boek geschreven stond. Nou, hoe doe je dat? De wil uitvoeren. Ja, bla 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 bla, alleen praten. Praten kunnen we allemaal, als de beste. Maar het gaat er niet om alleen woorden, maar om daden. Dus je hoort het en je doet het. Paulus zegt toch ook, bij ons ook, hetgeen in mij, jullie in mij gezien en gehoord hebben, overdenk dat. Dus hoor dat, overdenk het. En wat zegt hij in het volgende vers? Doe dat. Dat is het lichaam wat toebereid is. Dat is het geopende oor. En dat is het oor wat luistert, die doet het en die gaat ook doen wat de Vader zegt. Als ben je alleen maar iemand die vindt het is kennis aan het opdoen. Nee, God wil dat je er wat mee gaat doen. Nou, dat is het lichaam wat bij Christus dus toebereid was. En zo is hij naar het kruis gegaan. Nou, kijk, in vers 4 zie je staan. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En dan zie je daarom komen in de wereld. Hier gaat weer over die offers. En de Hebreeën schrijven, zegt hij duidelijk, ja, van bokken en stieren, dat bloed kan je de zonde absoluut niet wegnemen. Dus vanwege dat vers kwam Christus om met zijn lichaam hier op aarde, om mens te worden, om met zijn lichaam de wil van de Vader te doen, uiteindelijk tot aan het kruis. Ja? En dat zien we, kijk, in 10 vers 14. Kijk, ik lees ook vers 8 even. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offers voor de zon hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, zie je? Op zich hebt u niet gewild, nog hebben hem behaagd. De welke naar de wet geofferd worden, zie je het? Ze hebben niet behaagd, maar ze worden wel naar de wet geofferd. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het oude verbond, wat komt daarvoor in de plaats? Het nieuwe verbond. En daar noemen we het eerste verbond ook het oude verbond. Ja? Omdat het nieuwe verbond, dat zorgt ervoor dat de mensen, de gelovigen, wel de wil van de Vader kunnen gaan doen. Nou, en Christus was daar de eerste van, want we lazen in de psalm, de wet was in het midden van zijn hart. Ja, dat staat in de psalm, zien we dat staan. En daarna wordt de Heilige Geest uitgestort en dat is met het nieuwe verbond, zien we dat gebeuren en dan zullen ze het wel doen. Nou, in welke wil wij geheiligd zijn? Ja? Door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel elke dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende die de zonde nimmer meer, dat betekent gewoon nooit, nooit kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts, verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot de voetbank zijn voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Nou, zie je het? Met het offer van Christus was één offer voldoende om al die zonden weg te nemen. En dat konden al die andere offers konden dat niet. Dus Christus zegt, ik kom, in de rol van de boek is van mij geschreven. Die offers, die hebben ook allemaal een vervulling in Christus, ja. Christus heeft dat allemaal vervuld. En hij heeft de wil van de Vader gedaan. Maar dat moest natuurlijk eindigen aan het kruis. Hij moest geofferd worden. Dus het kruis, dat is een altaar. Ja, daar werd het offer geofferd. Zijn zoon. En Christus had lust om het te doen, ja. Nou, kijk even met me mee naar Filippenzen 2. Dat is een bekende tekst natuurlijk, maar daar zien wij dat staan. Gij hebt mij dat lichaam toebereid. En Filippenzen 2. En we hebben ook die traktaten. De van de kribben naar het kruis. Even laten zien. Mooi. Van de kribben. Zie je hier de kribben. En op de achtergrond de schaduw van het kruis. En er staat ook deze tekst van Filippenzen 2 in. Ja? Want dat gaat over dat hij op aarde komt. En dat hij daar in de kribben, dat hij in een gestal geboren wordt. Filippenzen 2. En dan op weg naar het kruis, ja. Vers 6. Die in de gestalte des Gods zijnde geen roof geacht heeft, goden even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. Dus hij was al in de gestalte des Gods. Voordat hij op aarde kwam. En dat hebben we nou in het psalm gelezen. Wat heeft hij toen tegen de Vader gezegd? Ik heb lust om uw wil te doen. Ja? Die slachtoffers hebben, die heeft u niet gewild, die heeft niet geëist. Ja? Maar hier, ik kom, want in de boek des rol staat over mij geschreven. Nou, als je dat wil doen, dan moest je dus mens worden. En dat zien we hier staan. Hij was in de gestaltenis Gods zijnde. En toen, vers 7, heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde, tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dus ja, inderdaad, dat plaatje hier, zie je die baby, is die mens geworden. En de achtergrond, dat kruis. Nou, en dat zie je in deze tekst staan. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood des kruises. Zie je, het gaat om de gehoorzaamheid. Gehoorzaam, en dat is een geopend oor. Gij hebt mij dat lichaam toebereid. Want hij is met dat lichaam, is hij naar het kruis gegaan. En daar is het gebeurd. En zo kon hij dus voor Israël doen wat. We gaan. Ja, dat was het bereiden. Gaan we naar Romeinen 12. Ik was even in de war. Romeinen 12. Nou, ik maak ook de toepassing. Ik weet, we gaan niet vergeestelijk. Het is natuurlijk, gaat heel duidelijk over de Heer Jezus Christus en zijn offer voor het volk Israël. Maar even over het geopende oor. Dan zegt Paulus ook, kom je in Romeinen 12. Nou, we hebben eerst Romeinen 1 tot en met 11. Nou, 1 tot en met 8 hebben we de leer. Ja, 1 tot en met 5 over het kruis. En dan krijg je 6, 7, 8, ja. De heiliging, ja, de dood is een doop. En de dood, dat je dood bent voor de wet en dood voor de zonde, moet je weten om te kunnen wandelen. Ja, dat scheelt een hoop als je dat weet in je wandel. En dan, hoe ga je dat doen? Door de Heilige Geest. Romeinen 9, 10, 11 praten over Israël in het verleden, heden en toekomst. Moet je ook weten. En dan krijg je hoofdstuk 12 tot en met 16. En dat gaat over, nu gaan we toepassen. Dus je hebt al die hoofdstukken daarvoor, gaat Paulus ervan uit in hoofdstuk 12... Kijk, dat je die gelezen hebt. Gehoord hebt. Aandachtig geluisterd hebt. Gehoord hebt met een geopend, een doorboord oor. En dan zegt hij, oké. Okay, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt. Zie het? Uw lichamen stelt. Tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En dan wordt niet gelijk voornemen. Zie het? Dus Paulus spreekt ook tegen ons, dat wij ook onze lichaam. Dus inderdaad, ik hoor het, maar heb ik ook een toebereid lichaam? Nou, dat heb ik als ik luister en doe de wil van de Vader. En we weten dat hij nu spreekt via de apostel Paulus. Nou, dan heeft hij ook ons lichaam. Dus kijk even met mij ook in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Dat is een gebed van Paulus, dat vers. Want wat zegt hij daar aan het eind van die brief? En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte ziel en geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij zegt heilige u en worden onberispelijk bewaard. Staat niet wordt. 5 vers 23, 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Ja? Dus, dat wil zeggen dat Paulus die bidt dat, ja? Voor hun. Hij bidt voor hun dat hun heel oprechte geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden. Want mijn lichaam, ja, we weten, dat wordt ouder. Ja? Dat blijft helaas niet onberispelijk. En hoe ouder je wordt, hoe meer kans je hebt dat je wat krijgt. Maar hij spreekt hier natuurlijk wel over de gehoorzaamheid des geloofs. En dan zie je ook die volgorde. Geest, ziel, lichaam. Ja? En zo worden wij onberispelijk bewaard. Gods geest getuigt in mijn geest. Dan begint het. En dan komt het in mijn hart. Dat is mijn ik. Dat is mijn ziel. En dan, het lichaam is een voertuig. Het lichaam moet gaan doen wat jij wil. Nou, voorheen was dat natuurlijk de zonde. Nu moet het lichaam gaan doen wat God wil. Ja? Dus heb ik een geopend oor, een doorboord oor. Ja, ik luister naar wat de apostel Paulus zegt. We hebben in Romeinen 12 gezien, nou, ik heb de kennis van het kruis, de rechtvaardiging. En nu ga ik er ook wat mee doen. Gods geest heeft getuigd in mijn geest. Ik heb het aandachtig gelezen, geluisterd. Ik heb het geloofd. En nou is het mijn bedoeling dat ook dat lichaam nu gaat gehoorzamen. Nou, dat is de volgorde. En zo wordt mijn lichaam ook onberispelijk bewaard. Dan word ik daarna nog wel ouder. Maar ik weet één ding zeker. Als jij volgens de regels van de Heer wandelt, dat beter is voor je lichaam. Als dat je in de zonde gaat leven. Want in de zonde gaan leven heeft absoluut consequenties voor je geest, ziel en lichaam. Ja? Niet dat je niet gered bent. Daar blijf je. Maar iemand die in de zonde leeft, die leeft een ongezonde leven. Ja, een ongezonder, zonde leven als iemand, ja, die wel volgens de wegen des Heeren wandelt. Nou, kijk even mee, ook naar Romeinen, 1 vers 5, en dan moet ik weer gauw naar de psalm, maar dit is even in verband met dat lichaam voor ons, dat is natuurlijk wel een principe voor de Heer Jezus, het kleine kuur, maar ook voor ons, Romeinen 1 vers 5, dan zegt Paulus, over de Heer Jezus Christus, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap. Ja, en dan spreekt wij in de wijvorm, een manier van schrijven natuurlijk, want er staat in vers 1 Paulus. Hij is degene die geschreven heeft. En hij heeft het apostelschap gekregen tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen onder zijn naam. Voor zijn naam. Dus je ziet het, het gaat niet alleen om dat je gered bent, maar tot gehoorzaamheid van het geloof. Dat is waarom wij deze brieven lezen. Ik bedoel, het is fijn dat je weet, wat is de belangrijkste gebeurtenis in je leven? Nou, dat is voor mij dat ik de Heere heb aangenomen als mijn persoonlijke verlosser. Ja? Maar voor velen is dat ook eigenlijk, dat is het dan. Want daarna, ja, ik ben gered. Maar Paulus zegt, nee, het gaat niet alleen om redding. Het is een heel pakket. Je wordt gered en daarna is het, wil God dat jij tot gehoorzaamheid des geloofs komt. Dat wil zeggen, de brief van Paulus en uiteindelijk natuurlijk de hele Bijbel, maar de gehoorzaamheid des geloofs ligt in zijn brieven. Dat je die gaat gehoorzamen. Nou, waar doe je dat mee? Je luistert en dan met je lichaam. Je ogen, je oren. Wat ga ik kijken? Wat ga ik horen? Wat ga ik zeggen? Is dat mijn lichaam? Waar ga ik heen met mijn lichaam? Wat ga ik doen met mijn lichaam? Ja? Dat heeft allemaal met de gehoorzaamheid des geloofs te maken. Dus het heeft ook zijn uitwerking op je lichaam. En Romeinen 6 zegt het helemaal mooi. Romeinen 6 vers. Kijk. En dat is zo cruciaal, net dat boekje over de kinderdoop. Gisteren had ik er ook een gesprek over de kinderdoop. Maar ja, dat is het hart van ons evangelie. Niet de kinderdoop, maar de doop door zijn geest. Ja? De doop in zijn dood. Daar gaat Romeinen 6 over. Niet met water, we hoeven niks aan te doen. Hè? Dat heb ik vrijdagavond ook gehoord. Als je het gewaad aandoet, dan heb je Christus aangedaan. Inderdaad, wat jij ook zei, dus daarvoor had je Christus nog niet aangedaan. Nee, op het moment dat je... Dat zegt die gelaat ook zo mooi. Als je geloofd hebt, dan heb je Christus aangenomen. Op dat moment gebeurt dat onmiddellijk. Nou, Romeinen 6 vers 6 zegt hij. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dus niet als hem, maar met hem. Dat betekent met hem. Hoe kan je nou met hem gekruisigd zijn? Dat betekent op dat moment dat hij daar aan het kruis ging. Ja, dat is 2000 jaar geleden. En toch geestelijk gezien is dat zo. Ik ben met hem gekruisigd. Ik nam de Heer Jezus Christus aan als mijn verlosser. Op dat moment ben ik met hem gekruisigd, gestorven en opgemaakt. Eén gemaakt met hem. En of dat nou 2 jaar na zijn dood was, of 1000 of 10.000 jaar daarna, het blijft, ik ben met hem gekruisigd. Zo realiteit is dat. Op dat, kijk, het lichaam, hier heb je het lichaam weer, de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Dus het lichaam, de zonde is heel krachtig. Maar je moet weten dat je oude mens gekruisigd is met Christus, die is dood. Met andere woorden, ik ga niet meer die oude mens, ga ik weer oppoetsen en proberen goede werken voor de Heer te doen, want dat moet je juist niet doen. Want je moet die als dood verklaren. Nou, dat weet je door de doop in zijn dood. Dat bestaat gewoon niet meer. Maar het leeft nog wel. Maar als je dat weet, zie je, dat moet je weten, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden. Dat is dus... Tijdens je leven. Dat het lichaam kan heel krachtig zijn. Het lichaam der zonde staat er ook. Of dat wij niet meer de zonde dienen. Dus waar dien je de zonde mee? Ja, zie je? Het lichaam der zonde. En doordat je weet, ik ben met hem gekruisigd. Dan krijg je de bekrachtiging. Dat lichaam, dat ga je nu wel overwinnen. Wat je hiervoor niet kon. En dan zie je ook in vers 12. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijke lichaam. Om haar te gehoorzamen, zie je? Gehoorzamen. Wat ga ik gehoorzamen? Dat sterfelijke lichaam, het lichaam der zonde. Of ga ik de Heere gehoorzamen? De gehoorzaamheid is geloofs. In de begeerlijkheden dezelfde lichaam. Zie je, dat lichaam heeft begeerlijkheden. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt uzelf God als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden tot wapen der gerechtigheid. 3 keer stelt staat daar. Dat betekent dat jij maakt een keus. Stellen, als hij zegt, stelt uw lichamen, dat betekent dus dat het niet vanzelf gaat. Dat betekent dat jij zegt, ik stel mij, net zoals de Heer Jezus, hier ben ik. Hier ben ik, wat is uw wil? Ik kom hier om uw wil te doen. Dat is stellen. Ja? En dat is dus dat lichaam wat toebereid is, dat is een geopend, doorboord oor, en dat staat klaar, en die zegt, hier ben ik om uw wil te doen. Dat staat hier in vers 13. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Kijk, en dat moeten wij weten. Hoe gaan wij dat doen? Dan gaan wij onder de prediking van genade en de boodschap van genade lezen, luisteren. En dan zijn wij ook bekrachtigd om dat lichaam in dienst van de Heer te stellen. Zie je, maar God wil je lichaam. Maar als hij je hart heeft, met je hart gehoorzaam je of niet, geloof je of niet, maar als hij dat heeft, als hij dat geopend door hebt, nou, dan zal je zien, dan gaat het ook werken. En dan zie je, maar ik moet wel onder de prediking van de genade zijn. Nou, en dan heb ik ook dat toebereide lichaam. Dus ja, want ja, Paulus is ons voorbeeld, ja. Maar je ziet Christus natuurlijk. Ja, dat is de gehoorzaamheid des geloofs. We hebben het wel eens over het geloof van Christus. Nou, dat is het geloof van Christus wat wij in die psalm lezen. We gaan terug naar psalm 40. Dus dat was even een toepassing voor ons. Ja, zonder daarmee te zeggen natuurlijk dat wij, dat dit over ons gaat. Ja. Maar er zit wel een geestelijke waarheid achter. En het was voor de Heer Jezus Christus. Het is, daar gaat het over. Even kijken hoor. Oh ja, dan zie je dus in vers 10 gaan we nu heen. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie mijn lippen, bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Hier heb je weer het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat mij uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Dat is David die dat zegt. Dat is de kleine kudde die dat ook zal zeggen. En het is ook de Heere Jezus Christus die dat zegt. Wat we hier zien staan. Hij sprak zo tot Israël. Kijk even mee naar Matthäus. Kijk, als je ziet. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Ja? En uw gerechtigheid bedek ik niet. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Nou, dat heeft hij gedaan. Toen hij op aarde was, Matthäus. Of Johannes 17 vers 8, sorry. Wat zei ik nou, Matthäus is? Ja. Nou, laten we eerst naar Matthäus gaan dan. Matthäus 4 vers 23. Matthäus 4 vers 23. De Heer Jezus Christus heeft nergens zijn mond gehouden. Overal heeft hij zijn mond geopend. En heeft hij het niet verzwegen, heeft hij het niet verheeld. Hij heeft het verkondigd. In de grote gemeente. Welke is die grote gemeente? Ja, dat was natuurlijk volk Israël toen hij daar rondliep. Ja? Dus als we kijken in Matthäus 4 vers 23. Nou, dan zien we. Jezus omging heel Galilea, lerende in een synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks. En genezende alle ziekten en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. En zij brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren met verscheidene ziekten en pijnen, bevangen zijnde en van de duivel bezeten en maanzieken en geraakten. En hij genasse. En vele scharen volgden hem na. Van Galilea, van Decapolis en van Jeruzalem en van Judea, van over de Jordaan. Zie je, overal. Vele scharen volgden hem en hij ging het overal prediken. En dan zie je het volgende hoofdstukken, dat is de reden op de berg. Nou, dan ging het over gerechtigheid. Ja, dat ging allemaal over gerechtigheid. Dat heeft hij aan hun verkondigd. En je ziet het ook, hij ging ook in al de synagogen ging het verkondigen. Als we kijken naar Lucas 4 vers 16. Lucas 4 vers 16. Lucas 4 vers 16. Uw gerechtigheid heb ik verkondigd in de grote gemeente. Nou, dat zien we. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan had en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van alle in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Het gaat over hem, ja. En het gaat ook over die gerechtigheid, over die armen en de doven en het aangename des Heren. En hij zegt: de schrift is vervuld. En aan wie verkondigt hij dat? Hij zit in de synagoge, aan de schriftgeleerde fariseeën, aan iedereen vertelt hij het. Iedereen die weet het. Hij heeft het verkondigd aan de grote gemeente. En kijk ook even in 22. Als hij in gevangenschap, als hij gevangen is genomen, wat zegt hij daar? Vers 52. Is hij gevangen? Dat is in die hof van Gethsemane, nadat Judas hem die kus gegeven heeft. En in vers 52 zegt de Heer: en Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels, die waren er allemaal bij, en ouderlingen die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken, maar dit is uw uur en de macht der duisternis. Dat was Lucas 22, vers 53. Je ziet het in de synagogen, in het land, overal in het land, en in de tempel. Ja, overal in de grote gemeente heb ik uw gerechtigheid verkondigd. Je ziet het in al die facetten, ja, heeft de Heer Jezus. Dit is een vervulling van de psalm, ja. In de psalm is het al geprofiteerd en de Heer Jezus Christus heeft het gedaan. Nou, als we terug naar psalm 40 gaan, want we gaan gewoon de laatste vers even nog met wat teksten erbij. We naderen het einde. En dan zien we in vers 13 ook iets staan dat je denkt, ja. Want kwaden tot zonder tal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien. Zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds. En mijn hart heeft mij verlaten. Ja, mijn ongerechtigheden. Wat zou hij daar nou mee bedoelen? Ja? En wat kwaden zonder tal hebben mij omgeven. Nou, toen de Heer Jezus Christus aan het kruis hing. Ja? Kijk, als je even de vinger erbij houdt. Psalm 22, vers 17. Psalm 22, vers 17. Een paar bladzijtjes terug. Dat gaat over de Heer Jezus Christus die aan het kruis hing. En dan zie je dus wat wij dus niet lezen in de evangelie. Maar wat hij wel in zijn hoofd heeft gezegd. En wat zegt hij in vers 17? Want honden hebben mij omsingeld. Psalm 40 zegt, kwade zonder getal hebben mij omgeven. Honden, dat zijn die honden. Echt zonder honden om het kruis heen? Heer Jezus Christus is het lam, hè? Ja, dat zijn de heidenen, de onbesneden heidenen. De Romeinen. En dan een vergadering der boosdoeners. Wie was die vergadering? Dat waren die religieuze leiders. Die hebben zich vergaderd om hem natuurlijk daar te krijgen. En ze staan ook onderaan het kruis. Ja, de vergadering der boosdoeners, de Joodse leiders. En dan heeft mij omgeven, zie, staat het. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Wie hebben dat gedaan? Dat zijn die Romeinse soldaten. Hier zie je ook trouwens staan, mijn voeten doorgraven. Lees je in de evangelie niet, hier lees je dat ook zijn voeten zijn doorgraven. Maar je ziet het, dus op, zo terug naar Psalm 40. Zij hebben mij omgeven. Ze stonden allemaal en ze bespotten hem. En dan kom je op het volgende. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen. Dat ik niet heb kunnen zien, zijn zij menigvuldiger dan de haren mijns hoofds. En mijn hart heeft mij verlaten. Dus de Heer Jezus zegt hier, mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen. Ja, dat David zegt, dat snap ik nog wel. Ja, en als een kleine kudde dat zegt, snap ik het ook nog wel. Maar de Heer Jezus heeft hier, mijn ongerechtigheden, en ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds. Vergeet niet, de psalm is geschreven, die schrijft naar het hart van de gelovigen, ja, van de kleine kudde. Het is ook David die dat ervaart, ja. Maar het is vooral ook de Heer Jezus. Het is één identificatie. Christus heeft zich laten dopen, werd één met dat zondige Israëlische geslacht. Was hij een zondaar? Nee. Maar hij heeft zich wel helemaal vereenzelvigd met hun. Ja? Zo heeft hij zich natuurlijk ook door de doop, ja, dat weten we in Romeinen 6, ook met ons, hij is mijn dood gestorven. Ja? Maar hij had niks gedaan, toch is hij mijn dood gestorven. Zo heeft hij zich volledig met mij geïdentificeerd en ik heb mij nu in hem geïdentificeerd. We zijn volledig één. Hij heeft mijn zonde gedragen. En toch spreekt hier, zie je, die totale, ja, herkenning, identificatie met zijn volk. Ja? Uit liefde is hij voor hun, is hij naar het kruis gegaan. Ja? En dan noemt hij het mijn ongerechtigheden, want toen hij daar hing aan het kruis 3 uur lang, werd hij op dat moment, was hij dat schuldoffer tot zonde gemaakt. Voor zijn volk. Spreek je nadrukkelijk, voor zijn volk. Want daar gaat het over. En als je even met mij meegaat naar Psalm 69, vers 5. Daar komen we de volgende keer ook nog op, dus ik blijf daar niet te lang bij stilstaan. Dat gaat er dus ook over. Aan het kruis, hè, daarvoor zie je ook, ik ben vermoeid in vers 4. van mijn roepen, mijn keel is ontstoken. Dat is Christus die de dood ervaart als hij tot zonde gemaakt is. Mijn ogen zijn bezweken. Mijn ogen zijn bezweken, zegt hij aan het kruis. We lazen net in Psalm 40, dat zal je aan zo meteen nog wel lezen, maar dat hij zegt, ik heb niet kunnen zien. Zijn ogen zijn bezweken. In de duisternis. En dan, daar ik ben hopende op mijn God, die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren mijns hoofd. Daar heb je het weer. Dat zijn degenen die hem zonder oorzaak haten. Die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geloofd heb, moet ik alsdan wedergeven. En in vers 6, o God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Dan zeg je ook, hè? Christus, mijn schuld, ja. Maar hij maakt zich helemaal één met voor wie hij stierf. En die haar, en ziet hier, Christus heeft hier de zonde van zijn volk Israël zijn op hem gelegd. En dat is precies wat Psalm 53 vers 10 ook leert. Laat even kijken, Psalm 53. Jesaja 53. En dat is ook een hele beroemde psalm, of een heel beroemd stuk. Jesaja 53 vers 10. Een hele hoofdstuk. Maar we weten allemaal dat hij daar afgebeeld wordt als degene die voor zijn volk stierf. Hij is om onze overtreding, vers 5, verwond. Om onze gerechtigheden is hij verbrijzeld. Dan spreekt hij over het volk Israël. Vers 8 zie je aan het eind. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Volk Israël. Vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voorgaan. Ja, hij zal zaad zien door zijn dood en uiteindelijk door zijn opstanding. Dan heeft hij natuurlijk zaad gezien. Ja? Velen naar hem zijn natuurlijk gelovig geworden en zijn gered. Dat is het zaad. Ja? Dat zijn zijn kinderen. Dat is, maar zijn ziel is tot een schuldoffer gemaakt. Een offer voor de zonde. Je ziet waar het gebeurt in zijn ziel. Ja, dus de Christus heeft ervaren. Ja, hij kwam uit de hemelse heerlijkheid. Had nog nooit zonde meegemaakt. En nu opeens komt hij in een zondige wereld. Nooit gezondigd, nooit zonde gedaan. En dan komt hij opeens in een zondige wereld. Dat is een enorme shock, ja. Het is net zoals als je bijvoorbeeld iemand, die hebt nooit in de gevangenis gezeten. En opeens zit jij midden in de gevangenis, in de zwaarste afdeling, tussen allemaal moordenaars, verkrachters, de hele mikmak. Zit je er opeens tussen? Nou. Maar als jij daar natuurlijk al 10 keer in je leven in gezeten hebt, dan is het niet meer zoals de eerste keer. Dan is het daar, dan ben je een van hun. Want als Christus werd op dat moment, kwam hij hier in de zondige wereld, maar toen werd hij aan het kruis tot zonde gemaakt. Toen heeft hij ervaren wat het is, wat zonde is, in zijn ziel. Ja? En zo één met dat zondige geslacht Israël, dat hij zegt, mijn ongerechtigheden. Zo één is hij geworden. Nou, en dan weten we natuurlijk, en dan gaan we gelijk even naar door, 2 Korinthe 5 vers 21. Want wij, ja, je hoort nu ook, ik spreek voortdurend over voor het volk Israël. Maar nu door de apostel Paulus gaan wij die teksten uit Jesaja 53 niet op ons toepassen en op Psalm 40. Maar het is wel Paulus die zegt nu dat door het kruis, niet aan het kruis, maar door. Het is wel op dat moment gebeurd, maar wie wist het? Alleen God de Vader. Het is bij God de Vader verborgen geweest. Maar het is bij Paulus pas geopenbaard. 2 Korinthe 5, bladzijde 1273, vers 21. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor wie? Hier staat voor ons. Nou, dat zijn de heidenen. Dat is voor iedereen natuurlijk, maar hij spreekt over ons uiteindelijk natuurlijk voor het lichaam van Christus. Iedereen die gered is, dat is het zaad wat Christus ziet nu, via de openbaring van de verborgenheid, via de apostel Paulus. Daar lezen wij voor ons, dat hij daar aan het kruis tot zonde voor ons gemaakt is. Zie je? Dus wij laten wat voor Israël is voor Israël, en wij lezen wat voor ons is in de brieven van Paulus. En daar lezen wij dat hij tot zonde die zondebok gemaakt is. Nou, gauw terug naar Psalm 40. En nou ja, dan lees je dus ook aan het eind van het vers 13, en mijn hart heeft mij verlaten. Dan denk je, ja, hoe kan jouw hart nou verlaten? Ja, dat je zonder hart kan je niet leven, ja? Ja, dat gebeurt aan het kruis, hè? Dat hij dat zegt, mijn hart heeft mij verlaten. Hoe kan je hart je verlaten? Nou, ook als je in Psalm 38 kijkt, in vers 9. Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld. Ik brul van het geruis mijns harten. Het geruis van mijn hart. En wat is een geruis? Denk ik aan Psalm 38, vers 9. Het geruis van mijn harten. Aan ruisen denk ik aan de bladen die ruisen. Er is beweging. Onrust. Ja, dat heeft de Heer Jezus Christus in zijn hart. Ja, en die smart des doods heeft hij gehangen, ja. Tot zonde gemaakt. En de strijd die er was met Satan daar. Ja. Dat hij ook zegt, o Heer, red mij. Ik vertrouw op u. Heere, voor u, vers 10, is al mijn begeerte. Zie je het? Daar houdt hij aan vast. Voor u is al mijn begeerte. Mijn zucht is voor u niet verborgen. Hij weet dat de Vader dat ziet. En hij vertrouwt op hem. En dan, mijn hart keert om en om. Wij zeggen toch wel eens, mijn hart keert zich helemaal om. Dan komt dat in de Bijbel. Mijn hart keerde om. Ja, dan weten we allemaal wat we daarmee bedoelen. Mijn hart keerde me om. In een bepaalde situatie. Mijn kracht heeft mij verlaten. Zie het? En het licht mijner ogen. Zie je ook weer, het licht mijner ogen. Ook verlaten. Dat is het moment, vers 11. Psalm 38, vers 11. Mijn hart keert om en om. Dat is in die pijn. En in het tot zonde gemaakt zijn. De Godverlatenheid. In die emotie, ja. Dat hij daar hangt. Dat zijn hart om en om keert. Geruis. En zijn kracht heeft mij verlaten. Nou, dan hinkt hij ook, want Paulus zegt ook, hij is gekruisigd door zwakheid, hing daar toch, zwak, helemaal niks meer, veracht. En dat is, mijn hart heeft mij verlaten, mijn kracht heeft mij verlaten. En hing daar ook, want wat zegt Paulus, dat hij daar aan het kruis hing, ja, in zwakheid. Nou, in vers 14, Psalm 40, dan zegt hij, het behagen u heren, mij te verlossen. Haast u tot mijn hulp. Zie je het? In Psalm 69 weten we ook, Heere, voordat die put, Satan, ik ben tot zonde gemaakt. Satan probeert mij in die put naar beneden te trekken. Maar haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot een loon hunne beschaming die van mij zeggen, ha, ha. Nou, apart als je dat zo leest, hè. Ha, ha. Maar ja. Dat, als je dit leest, ja, dan zie je dat David dat ook in de situatie waar hij doen verkeerde dat zegt. Maar we weten ook, in de kleine kudde, die zullen ook overal vervolgd en bespot worden en achterna gezeten worden en vervolgd worden en ook onthoofd worden vanwege de getuigenis van Christus, ja. En iedereen zal samenspannen om hun te vervolgen. Ja, dus die lezen dat, ja. Die ervaren dit ook. Die weten dat er zijn mensen die proberen hun ziel te vernielen. Ja, en hun lust aan hun kwaad hebben. Dat wil zeggen dat ze in die situatie van de vervolgde zitten. De hele wereld is tegen, hè. Moet niet vergeten. En dan zegt hij, laat hen verwoest worden tot loon hun beschaming die van mij zeggen, ha, ha. Psalm 70 vers 4 ziet ook staan. Ha, ha. Wat zeg je? Zie je onderaan het kruis? Laat hij van het kruis afkomen en zichzelf verlossen. En ze zeggen allemaal, ha, ha. Ze bespotten hem. Dat is wat er gebeurt. Dus het gaat ook weer over de Heer Jezus Christus, ja. En daarom kan hij ook een hoge priester zijn voor het volk, ja. Want hij kan ook medevoelen. Want hij heeft namelijk zelf ook meegemaakt. En daarom zie je die herkenning, de identificatie voor die gelovigen uit de kleine kudde. Want hun Messias heeft het zelf ook meegemaakt. Net zoals bij ons, waar kunnen wij onze vertroosting vinden? Natuurlijk bij de Heer Jezus Christus, maar ook vooral bij de apostel Paulus. Want daar lezen we ook over alles wat hij meegemaakt heeft. Ja? En wij maken hetzelfde mee met deze boodschap. Dus wij vinden onze vertroosting en herkenning bij de apostel Paulus. En anders niet. Nou, en dan zie je vers 17, 18... Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Ja, ik heb nog een paar teksten, ik ga er niet te veel doen. Hooglied 1 vers 4, dat is iets waar we natuurlijk bijna nooit in lezen. Ik las het vroeger altijd stiekem in de kerkbank, bepaalde teksten die daarin stonden in Hooglied. Het is een geweldig lied over de relatie van de Heer Jezus, de Messias, met zijn volk, de kleine kudde. Dat is waar Hooglied over gaat. Ja? Hooglied 1, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied. Ja, dat lezen we niet elke dag, hè? Hooglied 1, vers 4, dat is bladzijde 752. 1 vers 4. En dan zegt hij. In vers 3, uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie, ja? Dat gaat over Christus die uitgestort wordt. Daarom heb u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen, kijk, ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn, de oprechte hebben u lief. We hebben het wel eens over de bruid van Christus, ja? Nou, dit gaat over de bruid van Christus. Het volk van Israël. De bruid en Christus, de bruidegom. Dat gaat het maar lezen. Gaat zo lezen. Dan snap je waar het over gaat. En dan zie je ook, ja, de bruid verheugt zich in de bruidegom. Ja, dan zie je staan, in u zullen wij ons verblijden. En uw uitnemende liefde zullen wij vermelden. Nou, dat is precies wat Psalm 40 mee eindigt, ja. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Die u zoeken. En dat zijn degenen die zoeken en die de Messias hebben aangenomen. En dan zie je de liefhebbers van uw heils. Niet de liefhebbers van de leugen. Die de waarheid niet liefhebben. Of, ja, precies. Maar degenen die zijn heil liefhebben. Maar die zullen verblijd zijn in hem. En die zijn ook degene die hem natuurlijk zoeken. Nou, en dan zie je. Ja, je ziet ook wel staan, en dan stop ik. Maar in vers 16. Laat hen verwoesten tot loon hun beschaming. Dat is ook dat je denkt, nou, dat is nou ook niet zo. De Heer Jezus Christus wil toch iedereen gered wordt. Ja, laat hun tot schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Dat zegt de kleine kudde ook. Maar vergeet één ding niet, in de grote verdrukking. Degene die de antichrist aanbidden, dat zijn degenen, dat zijn de vijanden, maar die ook nooit meer gered zullen worden. Ja? Dus, en dan is het een gerechtigheid van God, dat diegenen zullen ook vergolden worden. Want alle gelovigen, ongelovigen, zullen uiteindelijk natuurlijk voor de witte troon komen. En dat is ook de wens van ons allemaal. Klinkt misschien wel raar, maar uiteindelijk, hij is zijn zoon gegeven. En Christus aan het kruis ook, ja. Degene die dat offer niet zullen aanvaarden, ja. Ja, die zullen absoluut onder het oordeel vallen. En dat is ook wat God wil. Want dat eist zijn gerechtigheid namelijk. En daarom kan je ook zeggen, en ook de kleine kudde zullen ook inderdaad zeggen, ja. Die door de antichrist vervolgd worden en zijn volgelingen, ja. Die door hem verzegeld zijn met het merkteken. Laat hen tezamen beschaamd en schaamloos worden. En Thessalonicenzen zegt Paulus ook dat hij zal rechtvaardig vergelden aan alles wat aan zijn kinderen is aangedaan. Zal in de bedenkende genade, maar ook straks met de kleine kudde. Ze zullen allemaal rechtvaardig straf vergelden. Maar goed, wij leven in de bedenkende genade, dus wij verkondigen nog steeds, laat u met God verzoenen. Dus wij praten nu zo niet. Maar we zeggen wel, als je Christus niet aanneemt, ja, dan is het ook terecht. Dan kom je onder het oordeel. En ik zeg daar amen op. Gelukkig wel. Maar God wil het niet. Ze kunnen het aannemen. Maar die het niet aanneemt, die kiest heel bewust voor de eeuwige dood. En pas las ik iemand, was Rijk de Gooier ook. Die zei, ja, nou ja, in de hemel, het is zo saai. Wat moet je daar nou doen? Ik ga lekker naar de hel, want daar zie ik mijn vrienden. Dan zeg ik, ja, ja. Maar je vergeet één ding. Je vijanden zitten er ook. En weet je wie er ook zitten? De moordenaars, de leugenaars, de dieven, de kinderverkrachters, de hele mikmak zit daar. Ja? Dus zo gezellig is het daar niet. Ja? Nou, dus als hij dat zegt, De Heere denkt aan mij, gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. En in vers 17, laat in u vrolijk en verblijd zijn die u zoeken. Ja, dan zie je dat, zoals de psalm begint, en daar eindig ik mee, is de verhoring van deze laatste verse. Ja? Ik heb de Heere lang verwacht, hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voet op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij is opgestaan uit de dood. Ja? En Christus heeft hem op tijd, of God is, heeft zijn zoon op tijd verlost, dat Christus kon zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij heeft mij een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang, onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Dus je ziet hier in deze psalm 40 het denkproces van Christus, wat hem bracht om vlees te worden. Die conversatie tussen de Vader en de Zoon is uniek wat je hier leest. Wat ook in Hebreeën later opgeschreven wordt. En hij doet het vrijwillig met lust in 100% gehoorzaam aan de wil van de Vader. Om die wil uit te voeren uiteindelijk tot de gehoorzaamheid des kruises. En dat is wat deze psalm ook leert. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor alles. Voor alle zegeningen die wij hebben in de Heer Jezus Christus, Vader. Maar we mogen ook genieten, Vader, wat we hier al lezen over de Messias, Vader. Die uiteindelijk natuurlijk ook in deze tijd, in deze bedenkende genade, ook voor alle mensen gestorven is. En dat is ook wat wij verkondigen, dat hij tot zonde gemaakt is. Heer, maar we vinden het ook bijzonder om ook te kunnen lezen wat u ook dacht aan dat kruis. En dat kunnen we ook in die boeken vinden, Vader. En daar, ja, daar krijgen we alleen maar veel meer ontzag en liefde voor u, Vader. Voor wat hij daar voor ons doorstaan heeft. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, tot zo. We gaan even pauze houden.